En eerst iets over die Paulus. Die heeft maar liefst 13 brieven geschreven. Het Nieuwe Testament is een flink stuk van Paulus. Was een ijveraar voor God. Ja. Geboren werd Paulus in Tarsus. Nou, als je de atlas opslaat en je kijkt in Turkije, die plaats bestaat nog steeds. Tarsus, daar is Paulus geboren, die dus veel over onze identiteit in Christus geschreven heeft. Hij is opgegroeid in een Joodse familie. Zijn vader was een Jood, zijn moeder was een Jood. Hij is vrij streng christelijk opgevoed. En hij heeft eigenlijk twee namen. Saulus, tot aan zijn bekering werd die naam gebruikt, en daarna Paulus. Saulus, want hij was een Jood uit de stam Benjamin. En we weten, koning Saul, de eerste koning, kwam ook uit de stam Benjamin. Dus die Joodse ouders die hebben koning Saul geëerd door hun zoon Saul te noemen. Dus Saulus, ook uit de stam Benjamin, die is vernoemd naar koning Saul, de eerste koning van Israël. Zijn vader is waarschijnlijk in dienst geweest van een Romeinse man, aanzienlijk man, want hij heeft het Romeinse burgerrecht verkregen. En dat gebeurde soms in die tijd, dat een Jood een Romeins burgerrecht kreeg. En zo heeft de vader van Saulus, die heeft het Romeinse burgerrecht verkregen. En daardoor, door overerving, heeft Saulus ook het Romeinse burgerrecht verkregen. Maar hij was tegelijk Jood. Hij was dus Jood en ook Romein. Nou, dat heeft hem ook zijn voordelen opgeleverd. Want soms zei hij, ik ben Jood. En als hij gevangen genomen werd, zei hij, en hij werd gegezeld, dan zei hij ook wel eens, ik ben een Romein. Wat doen jullie eigenlijk? Ik ben een Romein. En zelfs aan het einde van zijn leven heeft hij daar nog zijn voordelen van gehad. Want in de tijd dat keizer Nero de christenen liet ombrengen, we weten Petrus, die is gekruisigd. Maar Paulus is niet gekruisigd. Waarom niet? Omdat hij een Romein was. En aan de Romeinen was het voorrecht, tussen aanhalingstekens, als die geëxecuteerd werden, snelle executie, hoofd eraf. Zo is Paulus, omdat hij een Romein was, is hij aan het eind van zijn leven onthoofd. Nou, ik weet niet wat zijn laatste woorden waren geweest, maar hij had een prachtig leven achter zich. Dat wil zeggen in de Heer. En misschien waren zijn laatste woorden wel prijs de Heer en toen kop eraf. He, zo ging dat. Snelle dood, omdat hij een Romein was. Hij is in zijn jeugd verhuisd met zijn ouders naar Israël, naar Galilea. En hij heeft gestudeerd in Jeruzalem, zegt ons de Bijbel. Dus die Saulus dus, die werd door zijn ouders gestuurd naar Jeruzalem. Hij kreeg onderwijs aan de voeten van Gamaliel. Wie ook bekend, hè, dat was een Joodse rabbi, een lid van het Sanhedrin, en een geliefde rabbi onder het volk. Hij heeft een keer gezegd, toen ze de discipelen vervolgden, weet wel wat jullie doen, zei hij tegen de anderen van het Sanhedrin, want als dit werk uit mensen is, gaat het vanzelf over. Maar als het niet uit mensen is, kan eens blijken dat jullie tegen God strijden. Dat zei die Gamaliel, dus dat was best een wijze man. Aan de voeten van deze man heeft Paulus dus onderwijs genoten. In Jeruzalem. Waarschijnlijk heeft hij onderdak gevonden bij zijn zuster. Want misschien wist u dat niet, maar Paulus had een zuster en die woonde in Jeruzalem. Want toen Paulus na zijn zendingsreis een keer in Jeruzalem kwam, toen werd hij gevangen genomen en de Joden die wilden hem vermoorden. En die spanden een complot tegen hem. Dus dit is nog steeds de inleiding voordat ik over die identiteit van ons begin. Nou, ze spanden een complot tegen Paulus om hem om te brengen. Dat staat in Handelingen 23. Ik zal het even voorlezen. Handelingen 23, vers 12. toen het dag was geworden, maakten de Joden een complot. Een complot is een geheime afspraak. Vervloekten zichzelf met de gelofte dat zij niet zouden eten of drinken voordat zij Paulus hadden gedood. En het waren meer dan 40 die deze samenzwering maakten. Dus Handelingen 23 vers 12 en 13. Dus ze waren echt van plan Paulus te vermoorden. Ze hadden zich verbonden met een vervloeking. We gaan Paulus uit de weg ruimen. Nou, en dan staat er in vers 16. Doch de zoon van Paulus' zuster hoorde van deze hinderlaag. De zoon van Paulus' zuster die in Jeruzalem woonde. Hij vervoegde zich bij de kazerne en binnengegaan zijnde bracht hij het aan Paulus over. Dus dat was Gods beschikking. Die zoon van Paulus' zuster die hoorde dat. Hij ging naar de kazerne en hij vertelde dat aan Paulus. En Paulus zei, breng die jongen naar de overste. Nou, wat gebeurde er toen? Dat lezen we ook. Hoe God zorgt voor zijn dienstknechten in vers 23. Die hoofdman, die hoorde dat en hij riep een tweetal hoofdlieden, vers 23, met 200 soldaten. Laat 200 soldaten zich gereed houden om naar Caesarea te trekken met 70 ruiters en 200 lansdragers omtrent het derde uur van de nacht. Dus midden in de nacht werd Paulus onder begeleiding van 200 soldaten, 70 lansdragers, nee, 70 ruiters, waarschijnlijk zat hij ook op een paard, en 200 lansdragers naar stadhouder Felix gebracht, midden in de nacht. Een geweldige bewaking rondom Saulus, toen Paulus. Een betere bewaking nog als Geert Wilders. 200 soldaten, 70 lansdragers. En ook nog eventjes 200 lansdragers, 70 ruiters, 200 soldaten. Pakweg 500 mensen om Paulus te begeleiden. Dus God zorgde voor zijn dienstknecht. Het was nog niet de tijd dat hij aan het eind van zijn leven zou komen. Nou, die Paulus die heeft veel geschreven over onze identiteit in Christus. Een paar woorden noemen, inhakend op wat de broeders gezegd hebben. Ik wijk een beetje af van wat ik voorbereid heb, maar het is toch goed om hierop in te gaan. 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Leest u maar mee. 2 Korinthe 5 vers 14. Daar schrijft Paulus, deze heerlijke broeder, wiens hart in vlam stond voor de Heer. 2 Korinthe 5 vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus de liefde van Christus drong hem om het evangelie te brengen. En hij schrijft hier waarom. Eén is voor allen gestorven. Maar dan schrijft hij er nog iets achteraan. Dus zijn zij allen gestorven. Hij zegt, één is voor allen gestorven. Dat is de rekensom van Paulus. Dus zijn al die mensen in Christus, die zijn gestorven. Die zijn gestorven. En dan staat er nog verder. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Dus dat is het heerlijke van een christen. Hij leeft niet meer voor zichzelf, maar voor hem. Die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. En nu komt onze identiteit in Christus. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen, en dit alles is uit God. Het is Gods werk, compleet. Dus, Paul die ging zo rond met de spiegel. Nou Paul, als je bij mij gekomen was, had ik gezegd, hey, een nieuwe schepping. Hè? Ik zie een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wat is dan het oude? Dat zijn wij zelf, onze oude mens. Want dat is het heerlijke van de Heer Jezus. hij stierf niet alleen aan het kruis alleen, kan je zeggen. Want we gaan nu eventjes naar Galaten 2 vers 20. Daar staat dus ook een getuigenis van Paulus over zijn identiteit in Christus. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Toch leef ik, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Gelooft u dat? Met Christus ben ik gekruisigd. Staat dus in de verleden tijd. Er staat niet, word ik gekruisigd. Met Christus ben ik gekruisigd. Toch leef ik. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou, als we denken aan de kruisiging op Golgotha, dan weten we, er hing maar één persoon aan dat kruis van Jezus. Dat was hij zelf. Hoe kunnen wij dan meegekruisigd zijn? Hoe kan Paulus zeggen, het oude is voor mij gegaan? Hoe kan Paulus zeggen dat wij meegekruisigd zijn? Dat is een geheimenis en tegelijk ook simpel. Het is een geheimenis en tegelijk simpel. Want er staat in Romeinen 8, Jezus kwam in een vlees aan dat der zonde gelijk. Dus hij kwam in ons vlees. Toen Jezus geboren werd, werd hij geboren uit Maria. Hij nam ons vlees en bloed aan. Kon daardoor verzocht worden, op gelijke wijze als wij. En tijdens zijn leven heeft hij door de kracht van de geest, de mens die bij hem omhoog kwam, kan je zeggen, in de verzoekingen, in de dood gebracht. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Hij bracht de mens in de dood. Hij kwam in een vlees aan dat er zonde gelijk. En God veroordeelde, lees maar na, in Romeinen 8 vers 3, wat ik zeg is Bijbels. God veroordeelde de zonde in het vlees van Jezus. Als er iets omhoog kwam bij hem, werd het in de dood gebracht. Hij bracht de mens in de dood. Hij bracht daardoor u en mij in de dood. Dat is een groot geheimenis en tegelijk simpel. Wij zijn dus met hem meegekruisigd, omdat Jezus ons vlees en bloed aannam en dat vlees en bloed in de dood bracht. Zodat wij nu kunnen zeggen, wij zijn gestorven. Als één gestorven is, zegt Paulus, zijn ze allemaal gestorven. Wij zijn gestorven, wij zijn nieuwe mensen. Jezus heeft werkelijk afgerekend met ons, onze oude mens. En als je gelooft wat er staat in Galaten 2 vers 20, ga je het ook ervaren. Met Christus zeg je dan, ben ik gekruisigd. Wat is die ik? Dat is jouw oude mens. Want van die oude mens, daar komen alle ellende, komt daarvan. En zolang je daar niet licht over hebt, blijft het moeilijk in je leven. Zolang je leeft, wat was ook met Paulus zo, die probeerde de overwinning over de zonde te krijgen, maar het lukte hem maar niet. Het was als het ware te moeilijk voor hem, totdat God hem openbaarde dat hij, die ellendige mens van Paulus, die was met Jezus meegekruisigd. Hij kreeg daar licht over. En daar schrijft hij over ook in Romeinen 6. Daar staat, dit weten wij immers, dat onze oude mens meegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden. We hebben dus nog wel een lichaam der zonde, maar in ons lichaam woont Christus. Gelooft u dat? Dat gelooft u toch, hè? U bent een nieuwe schepping. In u woont Jezus Christus, niet minder. Hij woont in u. Hij komt natuurlijk, als je wedergeboren wordt, als een kleinkind in u, om het zo maar te zeggen. Je moet groeien van zuigeling naar jongeling en van jongeling naar vaders. Maar als je wedergeboren wordt, komt Jezus Christus in je. En dan mag je je laten dopen. En dopen betekent dat je zegt, ik leef niet meer, want Jezus heeft mijn mens meegenomen in de dood. Door dat te geloven krijg je kracht. Want je hoeft nou niet meer te putten uit jouw mens. Om de zonde te overwinnen hoef je niet te putten uit jouw eigen kracht of uit jouw mens. Nee, jouw bron is nu Christus in je. Dus jouw nieuwe identiteit is Christus in je. toch heb je nog wel ditzelfde lichaam. Je hebt nog wel ditzelfde lichaam. En daar gaan we over iets over lezen. In Romeinen schrijft Paulus daarover. Prachtig hoe hij dat uit de doeken heeft gedaan. Ja, Romeinen 8 vers 13. Romeinen 8 vers 13. Je bent dus een nieuwe schepping, maar je hebt nog wel het lichaam der zonde bij je. Zo zou je het kunnen zeggen. He? En ondanks dat je een nieuwe schepping bent, heb je dagelijks, sta je voor de keus om wat Romeinen 8 vers 13 en verder schrijft, om dat te doen. Daar staat: want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Je hebt dus nog een vlees, maar je bent wel vrijgekocht van de macht van het zonde. Je bent vrijgekocht. Hè? Indien gij naar het vlees leeft, dat kan dus, zult gij sterven. Dan zal als het ware dat kleine plantje in jou, Christus die in je geboren is, die wordt niet gevoed, maar die wordt eerder minder. En als je doorgaat om naar het vlees te leven, dan gaat het niet goed in je leven. Dat is ook niet de bedoeling van het evangelie. De bedoeling is dat u leeft als een nieuwe schepping. Maar, staat er, indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Dat is de andere kant. En die keuze, daar staan we dagelijks voor. Het zijn vaak de kleine dingen in ons leven. Bijvoorbeeld, ik ging een pakweg week geleden met mijn vrouw naar Eindhoven toe. Ze had wat kleren nodig. Dus wij gingen naar Eindhoven, CNA. Mijn vrouw die ging in de paskamer het een en ander aanpassen. En allemaal goed geslaagd. Dus wij gingen weer van Eindhoven terug in de auto. En toen waren we bij Valkenswaard. En toen zei mijn vrouw: Isaac, in de paskamer ligt mijn bril. In de paskamer ligt mijn bril. Nou ja, het is maar een voorbeeldje. Er kwam niet zo heel veel bij mij naar boven. Dat kan ik eerlijk zeggen. Maar er kwam wel iets in mij naar boven. Hè? En er staat er zo mooi: indien gij door de geest die werkingen doodt, zult gij leven. He, als ik het niet goed had genomen, dan had ik met mijn woorden iets gezegd tegen mijn vrouw. In plaats van dat wat in mijn vlees gedood werd, ga ik dan met mijn woorden mijn vrouw treffen. Ga ik als het ware met mijn woorden haar doden. Dat moet natuurlijk niet, helemaal niet. He, je moet met je woorden niet een ander doden. Maar dat wat in je vlees omhoog komt, als je dat doodt, dan ben je op de goede weg. Ja? Indien gij naar het vlees leeft, zegt Paulus, zult gij sterven. En voor die kansen staan wij dagelijks op velerlei manieren. He, want zolang wij leven, ook al zijn we een nieuwe schepping, hebben wij dit vlees nog. En dat vlees laat zich roeren in de verzoekingen. Maar Jezus had ook een vlees, hetzelfde vlees. Hij bracht door de geest onze mens in de dood. Zullen wij hem dan niet volgen met heel ons hart? En als er bij ons iets omhoog komt, ook dat doden. Dan wordt het leven goed, lieve mensen. Als je het zo neemt in je dagelijks leven, wat hier staat: indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. En dan gaat hij verder. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat want, dat heeft betrekking op die voorgaande tekst. Als je naar het vlees leeft en maar doet wat er in je vlees omhoog komt en maar boos wordt en je ergert enzovoorts, dan word je echt niet door de geest geleid. Er staat: want allen die door de geest geleid worden, zijn zonen Gods. Als jij dus door de geest die werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. En dan word je ook geleid door de geest van God. Dan ben je een zoon van God. Onze identiteit is dus: u bent een zoon van God en een dochter van God. Dat is niet mis. U bent een zoon of een dochter van God. En u wordt door de geest geleid als u in het dagelijks leven de werkingen van uw lichaam, die af en toe naar boven komen in de verzoekingen, doodt. Dat doet u door de geest, staat hier. Dat staat er wel bij, hè? Gij door de geest. Dus Het is als het ware, wij zeggen ja tegen de geest en de geest gebruikt het woord. Het is vaak een woord wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld in mijn geval, mannen, heb uw vrouw lief, wees niet ruw tegen haar. Dat is een woord. Het zwaard van de geest is het woord. Dus in de praktijk van het leven, als je man of je vrouw iets zegt waardoor je vlees wat misschien gaat werken, dan gebruikt de geest het woord. Mannen, heb uw vrouw lief. Wees niet ruw tegen haar. He? Dat is een krachtig woord. Dus het gaat erom om die werkingen des lichaams te doden. Dan zul je leven. Dan word je ook geleid door de geest van God. Ja, en er staat er zo mooi in vers 15. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Dus uw identiteit is, u bent een nieuwe schepping. U bent een zoon van God. En u hebt niet ontvangen een geest van slavernij. U bent vrijgemaakt van de zonde. U hoeft niet te zondigen. U kunt wel zondigen. Maar het offer van het lichaam is zo van Jezus is zo volkomen. Zijn offer is zo volkomen. Niet alleen zonder vergeving. Hij heeft onze mens mee de dood ingebracht. En niet alleen horizontaal, maar ook verticaal. Hij bracht mijn ellendige, onmogelijke Isaac, onverbeterlijk, bracht hij in de dood. En nu mag ik uit een heel andere bron putten. Ja, en die bron is Christus in mij. Maar wel sta ik dagelijks voor die keus. Ik heb daarmee te maken. Ik ben een nieuwe schepping. Ik kan zeggen, het oude is voorbij gegaan. Het oude, dat is mijn eigen mens. Als één gestorven is, zijn ze allemaal gestorven. Dus Jezus bracht al die oude mensen, kan je zeggen, in zichzelf in de dood. Ik ben een nieuwe schepping. Christus leeft in mij. En we hebben niet ontvangen een geest van vrees. We hebben ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen, Abba, Vader. En dan staat er, die geest getuigt met onze geest dat wij zonen God zijn. Als je zo leeft met de Heer, als nieuwe schepping, als je zo leeft dat je in het dagelijks leven de werkingen van het lichaam doodt door de geest, word je geleid door de geest en ben jij een zoon van God. En dan komt er een belofte. Zijn wij nu kinderen, zijn wij zonen, dan zijn we ook erfgenamen. Uw identiteit is dus, u bent, als u deze weg gaat, een erfgenaam. Omdat u een zoon van God bent, of een dochter van God, bent u een erfgenaam. U bent in de familie van God opgenomen. Ja, en er staat, we zijn erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Dus de Heer Jezus zal alles erven. Hij is erfgenaam van alles. En wij zijn mede-erfgenamen als zonen en dochters van God. Fantastisch, helemaal fantastisch. Maar wel als jij echt van harte Jezus wil volgen. Als je een christen bent en zegt, nou, ik heb een ticket naar de hemel op zak, maar verder leef ik mijn eigen leven. Wat er in mijn vlees omhoog komt, dat doe ik gewoon. Ik heb wel vergeving, maakt niet zoveel uit, er is genade genoeg. Zo een beetje onverschillig gaan leven, dan mist u wel een heleboel. U volgt dan eigenlijk niet de Heer Jezus na. Want in het dagelijks leven bracht Jezus de mens in de dood. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Maar wat denkt u, voelde hij wel wat? Toen hij daar bij die soldaten was van Herodes, hè, en ze sloegen hem in zijn gezicht. Zou hij iets gemerkt hebben van die mens die hij had aangenomen? Ja, vast wel. En ze spuwden in zijn gezicht. Zou hij iets gemerkt hebben? Absoluut. Hij bracht de mens in de dood. En toen Jezus stierf, wat gebeurde er toen eigenlijk in de tempel? Wat scheurde er? Dat voorhangsel scheurde. En er staat in Hebreeën, dat voorhangsel, dat is een beeld van zijn vlees. Hij baande dus een weg door zijn vlees. En dat zijn vlees is ook ons vlees. Dus Jezus heeft een weg gebaand. Door het vlees heen. Het scheurde van boven naar beneden. Dat wil zeggen, vanaf zijn jeugd, toen het hem bewust werd, bracht hij door de geest de mens in de dood. Hij werd losgemaakt van zijn familie, van Maria en van zijn broers en zusters. Hij ging Gods weg, prachtig. En hij heeft de mens meegenomen de dood in. En nu zijn wij in Christus een nieuwe schepping. Ook bij ons kunnen we zeggen, het oude is voorbij gegaan. De oude mens nam Jezus mee in de dood. Hij heeft volledig afgerekend. Het is werkelijk volbracht. Wij mogen delen in de overwinning van Jezus. Dat is onze identiteit. Wij zijn erfgenamen. Maar u kunt het missen. U kunt deze erfenis missen. Als u zegt, nou oké, het is allemaal mooi, maar ik leef toch liever naar mijn vlees. Ik doe toch liever wat er in mijn vlees omhoog komt, aan zondige neigingen. Dan zijn wij op de verkeerde weg. Want we hebben nu de geest gekregen. En er staat hier, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Dus dat is mogelijk. Zodat u, als het ware, op het laatst, zelfs is de verzoeking geen verzoeking meer. Ik kan er een beetje van getuigen. Ik heb mij van jongs af aan, vanaf dat ik met mijn vrouw trouwde, vanaf dat ik tot bekering kwam in Nigenea, heb ik mij aangewend om niet naar vrouwen te staren. Niet een vrouw aanzien om te begeren. Ik heb er gewoon aan gewend. Ik kan u zeggen, op dit gebied heb ik eigenlijk geen strijd. Omdat ik het gewend ben. Je kan aan dingen wennen. Je kan wennen aan dingen. En zo ook een rein leven, dat is geweldig heerlijk. Terwijl ik ook een vlees heb waar geen goed in woont. Er zijn ook dingen waar ik zeker nog op moet veranderen. Maar op dit terrein heb ik geen moeite, laat ik het zo zeggen. Dit is geen moeilijk terrein voor mij. Er zijn weer andere terreinen waar ik misschien wat meer strijd heb. Gaan wij trouw de weg van Jezus, ja, dan worden wij door de geest Gods geleid. We komen verder. En onze bron is Christus in ons. Kan niet mooier. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Die woorden van Paulus, met Christus ben ik gekruisigd. Echt verleden tijd. Hij heeft het volbracht. Hij bracht mijn mens in de dood. Toch leef ik. Niet meer ik. Christus leeft in mij. Nou, er is een spreekwoord dat zegt, mijn liefje, wat wil je nog meer? Jezus heeft het zo perfect gedaan. Niet alleen onze zonde vergeven, hij heeft onze mens meegenomen in de dood. Compleet, het is volbracht. En nu mogen wij uit die heerlijke bron leven. Christus in mij. En ook worstelt u misschien nog met bepaalde dingen, geef de moed niet op. Zeg, ik ben een nieuwe schepping. Ja? Ik ben verlost, ik heb geen geest van slavernij. De Heer zal mij bevrijden van waar ik nog strijd mee heb. En gaandeweg zal het u gelukken als u die weg van Jezus gaat. Hij heeft geduld met u. Het zal u gaandeweg gelukken als u deze weg gaat. En ook al lukt het een keer niet, merkt u het is niet gelukt, blijf niet liggen, ga door. Ga deze weg van Jezus. Hij heeft geduld met u. Maar hij wil u gaandeweg vormen naar zijn beeld, zodat u werkelijk leeft hier op aarde als een zoon en een dochter van God. Immers, zegt Paulus nog aan het einde van zijn betoog, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Nou, delen in zijn lijden, dan denken wij vaak aan lichamelijk lijden. Nou, dat hebben wij als christenen in deze tijd niet zo. Wij worden niet gestenigd en wij worden niet geslagen. Maar er staat ook in Hebreeën, Jezus leed in de verzoekingen. Dat is ook een lijden. Ik noem even dat voorbeeld. Wij zijn naar CNA geweest, wij gaan rijden terug. En mijn vrouw zegt, hey, de bril. Het is maar een klein iets. Maar je kan dan leren lijden in de verzoekingen. Jezus leed in de verzoekingen. Als u deelt in dat lijden, dat u ook gaat lijden in de verzoekingen, ja, dan zult u ook delen in zijn verheerlijking. Dat staat hier. Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Dus, lieve vrienden, zie de dag met blijdschap tegemoet. En doe zoals ook Henk wel eens zegt, het zijn allemaal kansen, die verzoekingen. Het zijn nieuwe kansen. Grijp de kansen aan. He, als er wat bij u omhoog komt in uw vlees, grijp die kans aan. Het is een kans. U mag delen in zijn lijden. Als gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar dat willen we niet. Indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zult gij leven. Dan proef je het ware leven. En dat wens ik u van harte toe. Gefeliciteerd, u bent een nieuwe schepping. En ga deze weg van de Heer Jezus. Dat maakt u echt gelukkig. Laat uw bron Jezus Christus zijn. Ja? Zoek het niet in uzelf en in uw eigen kracht. Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Hij zei, ik ben door de wet voor de wet gestorven. Het lukte hem helemaal niet. Totdat de Heer hem liet zien. Paulus, ik heb jouw mens meegenomen in de dood.